Onze hulp en onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 54, het eerste en het tweede vers. O God, verlos mij uit de nood en red door uwe naam mijn leven, want vreemden steken het hoofd omhoog. Vers 1 en 2 van Psalm 54. In gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we Psalm 22, het 14e vers, eerlang gedenkt hieraan het wereld rond. Het 14e vers van Psalm 22. En een ieder van u spreken bij zichzelf in het hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We gaan samen bidden om opening van het woord en verlichting door de Heilige Geest. Eens, Heere, eerlang, zegt dat oude woord, eens dan zal het waar zijn dat heel de wereld de knie buigt voor de Heere Jezus Christus. En dat alle tong zal belijden dat Jezus de Heere is. En naar die toekomst zijn wij op weg. Naar die toekomst gaat uw plan, wat u hebt met deze wereld. En tot die dag zal het evangelie rondgaan, wereldwijd. En laat u mensen roepen tot het heil, tot de verlossing in de Heere Jezus Christus, tot een leven in uw dienst. Dat is een leven met toekomst. Want leven wat u wekt in ons hart, dat is eeuwig leven. Dat kan niemand weer wegnemen. Dat gaat over dood en graf heen tot in het eeuwige leven. En Heere God, daarom bidden we van u dat u ook vanmiddag bij ons wilt zijn. En dat u zelf het woord wilt nemen naar uw belofte. Want in dat wereldwijde werk komt u ook heel persoonlijk naar mensen toe. Het is voor ons niet te bevatten hoe dat allemaal kan, miljarden mensen op de aarde. En toch dat het waar zal zijn en waar is, tussen die miljoenen hebt u mij op het oog. die jongen of die meid vanmiddag hier in de kerk, of die oudere die gekomen is of die met ons verbonden is. U wilt ons kennen zoals niemand anders ons kent, van binnenuit. En u weet wat we nodig hebben. En waar u gaat spreken, dan doet u dat op uw manier. Dan is uw woord vol van kracht van de Heilige Geest. En daarom mogen we het van u verwachten en daarom bidden we u er ook om. Dat u zo tot ons spreken wilt, zoals u dat alleen maar kunt. Woorden van eeuwig leven. En dat we samen mogen luisteren naar dat evangelie van de Heere Jezus Christus. De zaligmaker die gekomen is en die zich gebogen heeft onder het kruis. Die de dood is ingegaan en is opgestaan uit de doden. Die de tekenen draagt van zijn lijden en sterven. En die tot mensen zegt, vrees niet, want ik ben met u. En mijn genade, die is voor u genoeg. Wereldwijd mag dat evangelie uitgaan. En eens op die grote dag, dan zal de heerlijkheid en de majesteit en de glorie van de Heer Jezus Christus zichtbaar zijn. Maar geef dat we er nu iets van mogen zien, ook al gaat hij dikwijls als de gekruisigde over de aarde. En hij dicht bij ons zal komen vandaag en ons hart zal aanraken om het leven te wekken. Of om leven te geven en te onderhouden, trouwe God. We zien op u, we bidden om uw nabijheid en uw zegen. En open onze schriften door de kracht van uw geest. Uit genade alleen bidden we het om Jezus wil. Amen. Wij gaan het woord van God lezen in het Nieuwe Testament. Eerst uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, 21ste hoofdstuk. Vanaf het 33ste vers. Matteüs 21, vanaf vers 33. En daarna lezen we uit Johannes 11, vanaf vers 47. Johannes 11, vanaf vers 47. We lezen eerst Matteüs 21. Te beginnen bij vers 33. Luister naar een andere gelijkenis. Er was iemand, een heer des huizes, die een wijngaard plantte. Hij zette er een omheining omheen, groef er een wijnpersbak in uit en bouwde een toren. En hij verhuurde hem aan landbouwers en ging naar het buitenland. Toen de tijd van de vruchten naderde, stuurde hij zijn slaven naar de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen. En de landbouwers namen zijn slaven, sloegen de een, doodden de ander en stenigden de derde. Nogmaals stuurde hij andere slaven, meer in aantal dan de eerste, en ze deden met hen hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe. En zij, voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben. Maar toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkander, dit is de erfgenaam, kom laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. Toen ze hem gegrepen hadden, wierpen ze hem buiten de wijngaard en doodden hem. Wanneer dan de heer van de wijngaard komen zal, wat zal hij met die landbouwers doen? Ze zeiden tegen hem, hij zal die kwaaddoeners een kwade dood doen sterven en zal de wijngaard aan andere landbouwers verhuren die hem de vruchten op hun tijd zullen geven. Jezus zei tegen hen, hebt u nooit gelezen in de schriften? De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u dat het koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt. En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En toen de overpriesters en de fariseeën deze gelijkenissen van hem hoorden, begrepen zij dat hij over hen sprak. En zij probeerden hem te grijpen. Maar ze waren bevreesd voor de menigten, omdat die hem voor een profeet hielden. Nu lezen we uit Johannes 11, vanaf vers 47. De overpriesters dan en de fariseeën riepen de raad bijeen en zeiden: wat doen we? Want deze mens doet vele tekenen. Als we hem zo laten begaan, zullen allen in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie van ons wegnemen. Maar een van hen, Caiaphas, die de hoge priester van dat jaar was, zei tegen hen: u weet niets en u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet het heel het volk verloren gaat. Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. Van die dag dan waren zij vastbesloten om hem te doden. Jezus dan verkeerde niet meer openlijk onder de Joden, maar hij ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar een stad die Efraïm heette, en verbleef daar met zijn discipelen. En het Pascha van de Joden was nabij. En velen uit het land gingen naar Jeruzalem voor het Pascha om zich te reinigen. Zij zochten dan Jezus en zeiden onder elkaar terwijl ze in de tempel stonden: wat denkt u, dat hij niet op het feest komt? De overpriesters nu en de fariseeën hadden opdracht gegeven dat als iemand wist waar hij was, hij het hun te kennen zou geven, zodat ze hem konden grijpen. Tot zover lezen wij het woord van God. U krijgt gelegenheid uw gaven uit te reiken. 3 collecten. De eerste voor de diaconie, het plaatselijke werk. Tweede voor de instandhouding van de eredienst. En de derde voor het kerkgebouw. Van harte bij u aanbevolen. We gaan samen zingen uit Psalm 56. De berijming uit Weerklank. Vers 1 en 2. Wees mij genadig, God, wees mij nabij. Want vele mensen maken jacht op mij. En het tweede vers: de hele dag verdraait men wat ik zeg. Vers 1 en 2 van Psalm 56 uit de bundel Weerklank. In aansluiting aan de preek zingen we uit Psalm 118 het 8e en het 11e vers. Gods rechterhand is hoog verheven, de steen die door de tempelbouwers. Vers 8 en vers 11 van Psalm 118. De tekst voor de preek vinden we in de tweede schriftlezing. Johannes 11, de versen 47 tot 52. Deze woorden, de overpriesters dan en de fariseeën, riepen de raad bijeen en zeiden, wat doen we, want deze mens doet vele tekenen. Als we hem zo laten begaan, zullen allen in hem geloven, en de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie van ons wegnemen. Maar een van hen, Caiaphas, die de hoge priester van dat jaar was, zei tegen hen, u weet niets en u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet heel het volk verloren gaat. Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. Soms neemt iemand een beslissing, gemeente, die de hele wereld verandert. Het gebeurde bijvoorbeeld bij Julius Caesar in 49 voor Christus. Hij kwam als generaal met een groot leger vanuit het noorden op weg naar Rome. En in die tijd was de Senaat van Rome de regering van het Rijk. En om de macht van die Senaat te bewaren en te beschermen tegen plotselinge overvallen, want er waren wel meer generaals die wat wilden, had men bepaald dat geen enkel leger zonder toestemming van de Raad, van de Senaat, de grensrivier de Rubicon mocht overtrekken. Deed je dat toch, dan was het niets minder dan revolutie. En tot nu toe had niemand dat gewaagd. Maar Caesar ging de grens wel over. Hij greep de macht. En hij legde daarmee de basis voor heel het Romeinse keizerrijk dat daarna is ontstaan. En terwijl zijn leger het bruggetje overging van de Rubicon, sprak hij volgens overlevering de gevleugelde woorden Alea jacta is est, dat betekent de teerling is geworpen. En als u nou wil weten wat een teerling is, ik heb het voor u opgezocht op internet. Een teerling, dat is een dobbelsteen. Dat wil zeggen, als je je dobbelsteen gooit en hij valt ergens op, dan is het zo. Met andere woorden, als je zo'n stap doet, dan is er geen weg terug. Dan moet je doorzetten tot het einde. Want alleen zo zul je je doel bereiken. En vandaag gaat het ook over iemand die zo de grens overgaat. Die, om zo te zeggen met dat oude woord, de teerling werpt. Jozef Caiaphas, de hoge priester van Israël. En op een beslissend moment in de geschiedenis grijpt hij in en maakt een keuze. En zijn woorden betekenen niet alleen heel wat voor Israël, maar de Joodse raad neemt hij ook mee op de weg. En het is een beslissing die de hele wereld aangaat. Caiaphas trekt de grens over. En zijn woorden zijn duidelijk. Ze bieden een oplossing voor een geweldig dilemma. Want de Joodse leiders die zouden Jezus wel kwijt willen. Maar ze zijn bang voor de reactie van de man in de straat. We hebben daarvan gelezen. En intussen is Christus steeds meer een probleem voor hen geworden. Want zolang hij nog in Galilea rondtrok, konden ze denken, hij is in ieder geval nog ver weg. In Galilea, er liep allerlei gespuizen rond. Daar wemelden het ook van opstandige mensen. En daar kwam je van alles tegen. Voor de fariseeën in Jeruzalem was Galilea zo'n beetje een half heidenstuk van Israël. Daar had je als hoge geestelijke en als echte rabbi dus weinig te zoeken. En daar kon Jezus dus in hun ogen ook maar beperkt kwaad doen. Maar nu is Christus nabijgekomen. Hij preekt in Jeruzalem en laat overal van zich horen. En zijn laatste wonder heeft al zijn eerdere wonderen overtroffen. Hij heeft Lazarus opgewekt uit de dood, terwijl die notabene al een paar dagen in het graf lag. En dat was een teken, precies zoals de woorden en daden van Jezus tekenen zijn. Kijk maar wat er gebeurt als Jezus ergens komt. Blinden worden ziende, kreupelen wandelen, doven horen, zelfs doden worden opgewekt. En dat waren nu juist de tekenen waaraan je de Messias kon herkennen. Zo had Jesaja dat geprofeteerd. Als de zaligmaker komt op die grote dag van de verlossing, dan zullen die dingen gebeuren. En geen wonder dan ook dat veel mensen in hem geloofden. Maar het nam nu zulke vormen aan dat de Joodse leiders zeiden, straks loopt heel de wereld achter hem aan. Kijk maar wat dat gebeurt. Waar dat gebeurt, zijn er natuurlijk altijd ook weer dissidenten. Want we lezen hier vlak vooraf, sommigen van de mensen die gezien hadden wat er met Lazarus gebeurd was, hoe hij was opgewekt uit de dood, die waren naar de Farizeeën gegaan om hen te vertellen wat er gebeurd was. Voor hen was dus ook dat wonder niet genoeg om hun ongeloof te doorbreken. Eigenlijk ging het dus zoals ook Jezus dat zelf had gezegd in zijn gelijkenis van die rijke man en de arme Lazarus, dat Abraham tegen de rijke man zei, al zou er iemand uit de dood opstaan, ze zouden het niet geloven. Dat zie je hier voor je. Een wonder is dus niet genoeg om je tot echt geloof te brengen. En zo gingen die oude woorden in vervulling die Simeon had gesproken toen maar Jozef en Maria in de tempel kwamen met het kindje Jezus. Toen had Simeon het al gezegd, deze is gesteld tot een val en tot een opstanding van velen in Israël. Jezus is als een steen op de weg. Je kunt je aan hem optrekken. Je kunt houvast aan hem vinden, maar je kunt je ook op hem stuk lopen. En dan is hij een hindernis. Dan wil je maar het liefst zo snel mogelijk opruimen. En dat gebeurt hier in de tekst. Het Sanhedrin, de Joodse raad, komt bijeen om het probleem te bespreken. En ze zeggen, wat moeten we toch met die Jezus doen? Want hij doet allerlei tekenen. En de discussie gaat heen en weer, die weet dit en die dat, maar ze komen er niet uit. Eén ding staat voor iedereen vast. Er moet iets gebeuren, want nu komt alles waarvoor ze leven in gevaar. Als dit zo doorgaat met Jezus, dan zal heel Israël in hem geloven. En je zou zomaar denken, maar dat is toch eigenlijk ook wel het mooiste wat er zou kunnen gebeuren. De Messias is gekomen. Hij gaat rond om mensen het evangelie van Gods koninkrijk te verkondigen. En al zijn tekenen wijzen hem aan als de van God gezonde verlosser. Dan zouden toch de geestelijke leiders van Israël hem als heiland moeten erkennen. Ze zouden God toch moeten danken dat er eindelijk verlossing is. Dat eindelijk die Messias gekomen is. Ze zijn er blind voor. Ze zijn bouwers die de steen verwerpen die God heeft gegeven. Zoals Jezus dat zegt in die gelijkenis die we lazen. Ze zien Jezus als een gevaar voor de tempel en voor het volk. En het meest nog voor hen zelf. En als dit verder gaat, en als Jezus dan nog meer aanhang krijgt, dan zullen de Romeinen ingrijpen en dan wordt alles terzijde geschoven wat nog over is aan jouw oude Joodse instellingen. En dan kost het hen alles. En ze weten hoe de Romeinen reageren op alles wat hun macht bedreigt. Want Caiaphas is hoge priester. Maar zijn schoonvader Annas was dat eerst. En een hoge priester werd voor het leven gekozen. Maar toen de Romeinen last kregen van Annas, hadden ze hem eenvoudig opzij geschoven en Caiaphas in zijn plaats gezet. Hij is dus een soort marionet van de bezetters. En dat gebeurt er dus wanneer je ook maar iets buiten de orde doet. Dan grijpen de Romeinen keihard in. En daarom laten we alsjeblieft alles bij het oude houden. Laat er nou niemand komen met nieuwe dingen zoals Jezus. En laten we het vooral niet hebben over de Messias. Want daar zijn we nu helemaal niet aan toe. Je moet je toch niet denken dat dat zou gebeuren hier. Stel je nou voor, daar worden mensen bekeerd hier. En die komen tot het geloof hier in Noordwijk. En dan, ja, dan zegt de kerkenraad, de geestelijke leiding, daar kunnen we eigenlijk niks mee. Jammer dat het gebeurt. Het zou maar beter zijn als we het om konden keren. Er worden er veel te veel bekeerd. Dat is toch dwaas als je denkt in Bijbelse lijnen. Nou, gemeente, de Joodse leiders doen zo. Die hebben het over de plaats, dat is de tempel, en over het volk, de natie. Maar ten diepste gaat het hen vooral over henzelf. Kijk maar hoe vaak dat woordje ons hier voorkomt in de tekst. Het gaat om ons belang. Het gaat om onze plek als geestelijke leiders. En op de achtergrond, zonder dat het genoemd wordt, om onze inkomsten die wij hebben van de handel bij de tempel. Want dat speelt hier duidelijk mee. En dat komt nu allemaal in gevaar als Jezus zo doorgaat. Hij verstoort de status quo. En voor je het weet is de schade niet te overzien. En als ik dan kijk naar die vergadering, en als ik dan merk hoe verlegen ze zijn met Jezus, dan denk ik, ja, ergens hebben ze nog gelijk ook. Want zo gaat dat toch altijd als je met Jezus in aanraking komt. Als hij je raakt met zijn woord, dan ga je voor Jezus door de knieën, of je probeert hem opzij te schuiven. Want hij breekt zomaar bij je in en hij confronteert je met de zonde van je leven en wie je bent van jezelf. En opeens laat hij je zien dat je vooral voor jezelf leeft en dat je eigenlijk God ook wel zou kunnen missen. Dat er dus wel een mooie laag godsdienst over je leven kan zijn, maar dat er onder die laag zomaar een hart kan zitten dat dicht zit voor God. En dan komt Jezus en die legt dat zomaar open met zijn woord. En dat doet pijn. Want weet u, zolang de Heer Jezus maar niet te dichtbij komt, hebben we geen last van hem. Maar zodra hij ons vastpakt met zijn woord, dan wordt het anders. En dan ga je kiezen. U ook en jij. Dan ga je op de knieën voor de Heer, want dan ga je merken dat die twee niet bij elkaar passen. Aan de ene kant alles wat Jezus geven wil en wat hij van je vraagt, en aan de andere kant waar je hart nou vol van is. Dat je iemand bent die eigenlijk een hele tijd probeerde alles te combineren, alles aan elkaar te breien en alles een beetje een plekje te geven. Maar dan komt er een moment dat het er echt op aankomt. Zul je buigen voor Jezus? Of zeg je, maar nu gaat het me te ver. Dat kun je toch niet van me vragen. Kijk, ik wil best geloven. En ik wil best Jezus volgen. Maar je moet toch ook een beetje kunnen leven zoals je dat zelf wilt. Geef me nou alsjeblieft een beetje ruimte. Ik moet wel mezelf kunnen blijven. Iemand zegt, ik hoef toch niet naar de kerk te gaan om te geloven. Ik geloof op mijn manier. Natuurlijk geloof ik. Wat dacht u, dat ik zomaar een wraak leef? Wel, nee. Ik geloof wel, maar daar heb ik de kerk niet voor nodig. En ik denk aan een jongen die ik meemaakte in een van onze gemeenten, waar ik in de garage kwam met mijn auto. En die jongen, die raakte ik mee in gesprek. En die zei, ik kan wereldkampioen worden. Hij was een motocrosser. En hij was een geweldige motocrosser. Hij had het echt voor zich. Dit jaar kan ik wereldkampioen junioren worden. En hij had al een paar wedstrijden gewonnen. En hij zei, zo'n kans krijg ik nooit meer. Nou, dan kun je toch niet vragen van me dat ik dat allemaal ga opgeven voor het geloof. Ja, het is op zondag. Ja, wat wil je dan? Het zou ook wel zo kunnen zijn dat het bij u of bij jou ook op zulke dingen vastzit. Nee, je wordt geen wereldkampioen motocross. Dat zijn er maar een paar. Wij zouden dat niet worden zo gauw misschien. Maar het zou toch zomaar kunnen zijn dat je voor heel andere dingen leeft. Voor je geld. Of voor je hobby's. Of voor die leuke dingen van het leven. Of vooral voor jezelf. En dan komt Jezus. En die kijkt je aan. En Jezus zegt, als iemand achter mij wil komen, die moet zichzelf verloochenen. Die moet zijn kruis opnemen. En die moet mij volgen. En dan denk je diep in je hart, maar dat gaat te ver. Daar begin ik dus niet aan. Want ik vind mijn eigen weg wel. Kijk, Caiaphas zit op die lijn. En hij ziet de verlegenheid van het Sanhedrin. En hij denkt, zo komen we nergens. Er moet wat gebeuren. Je snapt het niet, zegt hij. Zo staat het eigenlijk in het Grieks. Jullie begrijpen het niet. Gebruik toch je verstand. We moeten nu stappen maken. Want anders loopt de zaak helemaal uit de hand. Kijk, die hoge priester, dat is een realist. Dat is een man die zegt, ik moet uitgaan van de harde politieke feiten. Je moet weten hoe de wereld in elkaar zit. En daar gaat het nou eenmaal zo. En dan, kijk, dat principiële gezeur, dat brengt je niet verder. Hij zegt tegen de mensen, stop met dat gejammer. Denk nou eens na over wat er gebeuren moet. Het is toch duidelijk. Alles draait om één man. En als we die ene nou uit de weg ruimen, is het probleem opgelost. Eigenlijk heel simpel. Dat kun je toch zelf ook wel bedenken. Het is nuttig voor ons dat één mens sterft voor het volk en niet heel het volk verloren gaat. Kijk, Caiaphas geeft precies aan hoe het er in onze wereld aan toe gaat. De macht van het getal. Je kunt toch niet alles opofferen voor één mens. Als je nou even telt, dan is de rekensom toch gauw gemaakt. Het gaat om ons. Het gaat om het volk. En dan liefst in die volgorde. Eerst wij en dan zij. En als dat dan iemand de kop moet kosten, weet je, dan moeten we gewoon van twee kwaden maar het minst kwade kiezen. En dan hakken we nu de knoop door. Want één mens verliezen, dat is beter dan dat het hele volk ten onder gaat. Er zit natuurlijk wel een zekere logica in die woorden van Caiaphas. Maar daarom zijn ze zo dodelijk. Want, ja, wat heeft Jezus eigenlijk misdaan? Noem nu eens op wat niet deugt. Waar ben je aan Jezus tekort gekomen? Of is het precies andersom? Kun je eigenlijk niets kwaads van Jezus zeggen? En is dat nou net de pijn die erin steekt? En weet je dat hij daarom zo'n bedreiging is voor je hart en voor alles waar u of jij zich aan vastklampt? Want zo redeneert de duivel, hè? De duivel, die neemt ons altijd mee en je hart trekt er zomaar in mee. De duivel zegt altijd, als je gaat geloven, als je Jezus leert kennen door het geloof, dan betekent het dat je alles kwijtraakt wat dan mooi is en leuk en gezellig en plezierig en noem maar op. Want dan mag je dit niet meer en dan mag je dat niet meer en dan moet je zus en je moet zo. Nee, dan kun je toch veel beter aan Jezus voorbij gaan. Dan kun je toch Jezus veel beter buiten je leven houden. En als het er dan helemaal op aankomt, nou zegt Caiaphas, dan moet hij maar dood. Kijk naar wat nuttig is. Kijk naar wat politiek correct is. Naar wat ook vandaag de massa denkt en vindt en meent. Want dan sta je altijd aan de goede kant in deze wereld. Kies nou maar voor de meerderheid. En we zien hoe dat denken vandaag diepe sporen trekt. Je kunt toch ook niet voor één mens allerlei dingen doen. Waarom moet één mens zo'n heel duur medicijn hebben? We kunnen er misschien wel 10 anderen mee helpen. Waarom, als je oud bent, moet je nog geopereerd worden? Waarom moeten we al die kosten maken voor dit en voor dat? Er zijn toch heel andere dingen aan de orde. En dan trekt dat denken zijn diepe sporen als het gaat bijvoorbeeld over leven of dood. Je moet eens kijken wat het kost, al die oude mensen die dement worden, die maar jarenlang verpleegd moeten worden. Daar zouden we toch maar eens wat aan moeten doen. Zo zachtjes aan begint dat in de hoofden van de mensen te komen. En eigenlijk is dus wat Caiaphas voorstelt helemaal niet zo vreemd. Alleen, het gaat niet over een mens zomaar, maar het gaat over Jezus. Het gaat over de Messias, de zaligmaker. En toch, als je even nadenkt, dan trek je dezelfde conclusie. En zo maken die woorden van de hoge priester de haat van zijn kille hart duidelijk. Hij zegt, mensen, er is nu geen tijd meer voor emoties. We kunnen ophouden met praten. Je moet nu gewoon de som opmaken. Er moet er één sterven om heel het volk te behouden. Het getal geeft de doorslag. Beter één mens de dood in dan alles verliezen wat we hebben opgebouwd. En eigenlijk, gemeente, is het een ongelooflijke tegenstelling. Want als je dan Johannes 11 leest, dan zie je eerst Jezus. Jezus die Lazarus uit de dood opwekt. Die dus leven geeft voor de dood. En daartegenover de hoge priester en de Joodse raad. Die besluiten het leven te nemen en hem te doden. De bron van het leven wordt afgestopt. En men kiest voor de dood. En daarmee halen ze het oordeel van God over zich heen. Ze kiezen niet alleen voor de dood van Jezus, maar ook voor de dood van het ongeloof. Van een leven waarin voor Jezus geen plaats meer is. En nou roept God je tot bekering. Want als je daarmee doorgaat tot in het bittere einde toe, dan kies je voor de eeuwige dood. En dat is aangrijpend. Je moet eens even voorstellen, er zullen weinig mensen geweest zijn in Israël die zoveel van Jezus wisten. En die zoveel van de schriften wisten dan die fariseeën. Ze hadden alles van Jezus gehoord. En ze hielden hun hart dicht voor hem. Weet u, Jezus wordt weer gekruisigd als we hem in ongeloof verwerpen. En dan blijkt plotseling na 2000 jaar bijna er met ons mensen niet veel veranderd te zijn. Ach, de woorden zijn soms anders. Maar het effect is gelijk. Jezus moet de dood in. Het is een zwarte bladzij in de geschiedenis van Israël. Want hier gaat Israël de weg van de volken. Als je Psalm 2 leest waar de volken opstaan tegen God en zijn gezalfde, dan zie ik daartussen die heidenvolken en die vreemde machten plotseling Israël komen. Met de Joodse raad. Tegen God. Tegen zijn gezalfde. Ach, Johannes schrijft het later exact op in zijn evangelie. Hij had contacten met het huis van de hoge priester. En blijkbaar zijn die woorden van Caiaphas helemaal aan hem overgeleverd. En hij is ze nooit meer vergeten. Want hier werd opeens duidelijk: nu is de teerling geworpen. Nu is de zaak beslist. Hier zijn we de grens over. De Joodse raad zal Jezus aan het kruis brengen. En als je instemt met Caiaphas, dan is er geen weg terug. En daarom schrijft Johannes erbij dat Caiaphas in dat jaar hoge priester was. Dat wil zeggen, hij was de hoge priester in dat grote jaar waar al de eeuwen naar uitgezien hadden. In het jaar van de beslissing voor altijd, van de toekomst voor deze wereld. Het jaar van het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Nee, Caiaphas begrijpt dat niet. Caiaphas die denkt een oplossing te hebben. Die zegt: we ruimen Jezus op en daarmee is het probleem weg. De steen van God, die God had gegeven om mee te bouwen en om daarop te bouwen, die wordt door de bouwlieden afgekeurd. Gooi je maar weg bij het oud vuil, weg ermee. Daar kunnen we niets mee beginnen, zo simpel is het. En dan legt Johannes de pen even neer. En dan kijkt hij ons aan en dan zegt Johannes: heb je al gezien wie dat voorstelt? En hoor je wat hij zegt? Dat is nota bene de hoge priester. Dat is de hoogste geestelijke leider van Israël. En al is Caiaphas nu nog zoveel haat en ongeloof, hij blijft ambtsdrager. Net zo goed als het, zeg maar, in de praktijk van het leven of van het kerkelijke leven niet afhangt van het geloof van de dominee, of de doop en het avondmaal en de bediening van het woord geldig zijn. Want God kan ambtelijk ook mensen gebruiken die er zomaar naast staan, ook al geloven ze niet in hem. Zo ging dat met Biliam ook. Dat is niet de weg, maar het kan wel. En we zien het hier gebeuren. Er gebeurt iets heel bijzonders in de Joodse raad. Die ongelovige hoge priester, die realist bij uitstek, die wordt plotseling een profeet. En dan is het, als ik denk aan Psalm 2, alsof ik op de achtergrond een glimlach van God zie, die in de hemel woont, zal lachen. God schudt zijn hoofd over deze dingen. Ongemerkt en onbedoeld zet Caiaphas alles in het juiste perspectief. Er moet één mens sterven, zodat niet het hele volk verloren gaat. De hoge priester maakt een keuze, maar door alles heen trekt God zijn eigen spoor. Hij had de keus allang gemaakt, lang voordat Caiaphas ooit maar bestond. En God is bezig om hier de weg van de verlossing te banen. Ach, die hoge priester, die mag nog één keer het grote paaslam aanwijzen, dat de zonde van de wereld wegneemt. En zal het volk behouden worden? Dan kan dat alleen door de dood van Christus. En daarmee raapt God die steen op van die bouwers. Ze hadden hem weggegooid, maar God komt erbij, God neemt hem weer in handen, God legt hem hier tot een hoeksteen. Op deze steen zal ik mijn gemeente bouwen, die steen van Jezus, van het volbrachte werk van Christus, die gestorven is en is opgestaan uit de dood. En later, dan spreekt de gemeente van Christus ervan in handelingen. Dan zeggen ze het, dan zien ze het voor zich. Dan zeggen ze: zo is het gegaan. Pilatus, Herodes, de Joodse raad, ze kwamen allemaal samen om Jezus uit te schakelen. Maar het was naar het raadsbesluit van God. Hoe is het mogelijk? Door al dat verschrikkelijk menselijke heen heeft God zijn plan afgemaakt. Jezus zal sterven voor het volk, zegt Johannes. Zo schrijft hij dat. En dat zegt Kajafas, dat is Israël. Dat is het volk van God. Ook al doen ze er niet naar, want Israël is toch gezegend. Israël is door God apart gezet, uit Egypte geroepen, uit Abraham voortgekomen. Israël, dat zijn kinderen van Abraham. Daarom noemt de Bijbel in het Nieuwe Testament hen ook in het Grieks met een bijzondere naam. Ze krijgen het woord Laos toegewezen. Dat wil zeggen Gods bijzondere volk. En daarnaast, daar zijn de andere volken. Die noem je etnos, etnoi in het meervoud. Dat zijn de gewone heidenvolken van deze wereld. En ze konden zingen, zo wou God met geen volken handelen. Hij had Israël lief boven alles. En nu is het opvallend, als Kajafas dan gaat spreken, misschien wel in al de drukte en de spanning, dan gebruikt Kajafas die woorden gewoon door elkaar. Hij heeft het over Israël en hij noemt ze tegelijk ook met de naam van die heidenvolken. Het is alsof de Bijbel zeggen wil, dat komt er dus van als je Jezus verwerpt. Dan word je aan de heidenen gelijk, ook al heb je nog zoveel eerder ontvangen. Dan laat je los wat je bijzonder maakte. En dat geldt eigenlijk vandaag nog. Want dat is toch waar als je opgroeit onder het woord, als je daarbij bij opgevoed bent, als je gedoopt bent en misschien wel belijdenis gedaan hebt, dan ben je toch apart gezet voor de dienst van God. En als je dat dan later laat afweten, dan gooi je dus weg wat God je heeft willen geven. Een aantal jaren geleden zag ik een brief van iemand die bedankte voor de kerk. En die schreef een brief en daar stond in, schrap me maar uit de kerkelijke registers, haal mijn naam uit het doopboek. Ik wil er niets meer mee te maken hebben. En dat is om van te schrikken. Dan verbrand je dus alle schepen achter je. Of was het toch anders? Ben je dan de grens overgetrokken zonder dat er een kans van retour is? Is het dan helemaal voorbij? Nee, we schreven die man terug. We hebben uw naam uit de registers weggehaald. Maar we kunnen u niet verwijderen uit het doopboek. Want u bent gedoopt. En dat blijft waar. Dat blijft overeind. Dat maak je niet ongedaan. En maar gelukkig ook. Want die belofte van God, die blijft overeind. Zul je daarom bidden voor je kinderen, voor je kleinkinderen, ook als ze er niet meer aan doen? Die belofte blijft waar. God vergeet niet wat hij gezegd heeft. Daar komt hij op de grote dag, als hij oordeelt de levenden en de doden op terug. Maar tot die tijd staat de deur bij God open. We kunnen nu niet uit het doopboek schrijven. Want bij God is de deur niet dicht gedaan. En bij God is je naam nog niet vergeten. Hij roept je ook vandaag. Al heb je het niet verdiend. Want hij wil zondaren zalig maken. En mensen redden van de dood. Nou, dat heeft Johannes begrepen. En hij neemt dat woord van Kajafas op. En Johannes zegt, luister nou eens goed wat er gezegd wordt. Voor zulke mensen gaat Jezus de dood in. Hij sterft voor zondaren die zelf de deur naar God hebben dichtgedaan. Die het kostbaarste wat ze hadden verloochend hebben. Jezus gaat sterven voor het volk. Zet er maar een streep onder. Want hij komt doen wat zijn naam belooft. Hij heet Jezus, zaligmaker, redder. En hij is het ook. Zo doet hij dat. Hij komt om de straf op de zonde te dragen. Om een volk dat zich er helemaal heeft uitgezondigd weer tot volk van God te maken. Om verloren kinderen van God thuis te brengen. En daarmee krijgt dat woord van Kajafas, tegen wil en dank een profeet, krijgt het zijn eigen betekenis. Zijn woorden hebben een diepere laag. Hij beseft het zelf niet. Er gaat er één sterven om zondaren het leven te geven. Jezus Christus, want daarvoor is hij in de wereld gekomen. Dat was Gods plan met de mensen. En hij had het gezegd, zend mij en ik kom om uw wil te doen. Uw wet is in het binnenste van mijn leven. Dat was Gods plan met de mensen. En ja, toen heeft hij alle heerlijkheid afgelegd. Hij was God uit God, licht uit licht. En hij werd de koningknecht. Hij kwam tot ons, heel gewoon. De Zoon van God als mensenzoon. Maar alleen zo kon hij verloren mensen behouden. Alleen zo kon hij de schuld en de nood van jou, van u, van mijn leven op zich nemen. Om ons weer bij God te brengen. God baant de weg van de verzoening en van de vrede door de dood van zijn zoon. Ach, Caiaphas mag hier het evangelie verkondigen van de plaatsvervanging. Eén voor allen. Hij de straf, zij de vrede. Hij het oordeel, zij de vrijspraak. Hij de dood, zij het leven. Nou, dat is toch een woord om je hart dan op te halen. Aan die woorden van Caiaphas, ze waren kwaad bedoeld, maar God keert ze helemaal om. Nee, die hoge priester heeft niet beseft wat hij zei. Hij dacht een uitweg gevonden te hebben, maar hij geeft alleen maar weer wat God al lang besloten had. Het begon met één mens, weet u nog? Die ene mens in het paradijs, Adam. En Adam zondigde en de dood en de nood kwam in de wereld. En nu zegt God, nu ga ik opnieuw beginnen met de tweede Adam. En die ene, die zal die dood op zich nemen om het leven te geven. Eén komt er om het allemaal weg te nemen. Hij sterft voor het volk, maar hij wordt de opstanding en het leven voor Israël. Maar dat niet alleen, want zijn dood heeft ook wereldwijde betekenis. Zijn offer, zegt onze geloofsbelijdenis, is overvloedig genoeg tot verzoening van de zonde van de hele wereld. Of om met Johannes te spreken, Christus sterft om ook de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. Daar zie ik plotseling Jezus als de goede herder. Jezus die zijn schapen overal vindt. Ik heb nog andere schapen, die moet ik ook toebrengen. En het zal worden één kudde. En één herder, daar zijn ze weggedwaald op talloze wegen. Ze zijn allemaal mensen van God vervreemd, maar hij roept ze door zijn woord. Hij zoekt hen door zijn geest. Hij maakt hen tot zijn schapen van zijn kudde. En overal waar het evangelie klinkt, daar trekt Jezus voorbij. En dan vraagt hij naar je hart en als je in hem gelooft. Ja, dan word je een kind van God, zegt u. Dat is waar. Dan word je door genade wat je al was bij God. Dat is iets om over te denken. Want er staat hier niet dat hij gekomen is om schapen tot Gods kinderen te maken. Maar er staat dat Jezus kwam om Gods kinderen weer bij God te brengen. Dat wil zeggen, God kende ze al. God had ze al lief voordat ze bestonden. Daar kom je in die eeuwige liefde van God. Hoe is het mogelijk als Jezus rondgaat in deze wereld? Wat komt hij je dan zeggen? Dat God je lief gehad heeft. Dat je een plaats bij God kunt vinden. Dat hij zijn zoon gegeven heeft om u, om jou te redden van de dood. En waar we hem leren kennen. Dan mag je ook leren dat hij als dat in Christus je God en je vader zijn wil. Nu, dat bedoelt Jezus, Johannes nu, als hij zegt het bijeen vergaderen van de kinderen van God die verspreid zijn. Daar zijn ze over heel de wereld en God brengt ze samen. Ja, dat gaat door, eerlang gedenkt hier aan het wereld rond. We hebben het gezongen, Jezus, de goede herder, die zijn schapen kent, hij heeft ze van zijn vader ontvangen. En hij verandert hun hart en hij leert ze leven door het geloof. En dan wordt het waar, al wat de vader mij gegeven heeft, dat zal tot mij komen. En die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Kijk, dat is vergaderd worden. Dat is bij die kudde gebracht worden. Dat is Jezus leren volgen. En in Christus te leren dat er een vader is die naar je vraagt. Nog veel dieper. Een vader die je lief had voordat je bestond. En die je alles geeft wat je nodig had. Die je zo lief had dat hij zijn enige geboren zoon voor je geven wilde. Nou, dat is toch verlossing. Dan word je samengebracht in dat ene geloof wereldwijd, in die grote kudde van de goede herder. Bent u er ook een van, en jij? Want dan vind je elkaar bij het kruis. Waar komen ze samen? Bij dat kruis van Golgotha. Dat is als een magneet dat al die mensen tot zich trekt. Jezus heeft dat toch gezegd. Als ik verhoogd zal zijn, als ik aan het kruis zal hangen, dan zal ik ze allemaal tot mij trekken. En dan komen ze van oost en west en van noord en zuid. En Jezus zegt, kom, bij mij is het leven te vinden. Wie je ook bent en wat je ook gedaan hebt. Bij mij een nieuw begin. Hij kwam om te sterven voor het volk. En niet alleen voor dat volk, maar ik mag met Israël delen in die zegen. Weet je er ook van? Dan breekt de verwondering in je hart. En dan zeg je met dat oude lied, ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde, wondergroot, die zichzelf gaf aan het kruishout. En mij redden van de dood. Amen. Laten we danken en bidden, gemeente. Heren, we komen u hartelijk danken voor uw woord. We zien het, maar doorgronden het niet. Dat is het geheim van uw eeuwige liefde. Dat u mensen kent, dat u mensen lief hebt, dat u ze als uw kinderen hebben wilt. Dat u ze zo apart zet in de wereld en dat u ze zo laat roepen door uw woord en geest. En dat u ze brengt tot de kennis van de Heere Jezus en leert leven van zijn genade. En dat we zo u mogen kennen in Christus als een God en Vader. Heren, het is veel te groot voor ons mensenverstand. Het is veel te groot voor ons hart. Om dat allemaal zomaar te kennen. En u wilt het toch werken. Geef dat we dan door de kracht van uw geest daaruit leren leven. U zo lief krijgen en lief hebben. We bidden om uw zegen over het woord. O, bewaar ons ervoor dat we de weg van Caiaphas kiezen. Dat we de grens overtrekken. De teerling werpen en zeggen gedaan is gedaan. Dat is voorgoed verloren, voorgoed bekeken, voorgoed vergeten. Maar u vergeet het niet. En u roept mensen terug. Bij u staat de deur open. Zoals de verloren zoon terugkwam. Hij had alles vergeten. Maar er was een vader die naar hem uitkeek. En die vader zei, kind, ik houd nog steeds van je. Ik heb altijd van je gehouden. Dat het zo is, Heere, bij u. Dat waar mensen tot u komen met de stukken en brokken van hun leven, dat u ze zomaar omarmt in de Heere Jezus Christus. En dat we vergeving en leven kunnen vinden bij hem. Wat is dat toch heerlijk en groot. Laat dat evangelie ook vandaag ons hart grijpen. O, bewaar ons voor die verharding. Dat we er zomaar onderweg leven. En dat we het eigenlijk diep in ons hart al lang hebben weggezet. En dat er geen plaats is voor Jezus. O, we bidden van u. Trek ons tot u en vermeerder het geloof, opdat we ook in het leven van het geloof getuigen mogen zijn van die wonderlijke goedheid van u. Wil u zegen zo geven in het midden van de gemeente. Wees met de kerkenraad en met onze ambtsbroeder die hier dienen mag als predikant. Wil een zegen geven, Heren, en wil u sporen trekken door uw woord. Geef een ieder die een taak heeft in de gemeente uw zegen. Wat is dat heerlijk dat we ook in deze tijd zoveel mensen hebben die zich gewoon inzetten willen in uw koninkrijk, omdat ze diep in hun hart geraakt zijn door de liefde van Christus. Trouwe Heren, laat dat ons kenmerken en wil ons daarmee vervullen, zodat we ook zo naar buiten toe mogen uitdragen hoe rijk en hoe goed het is om met u te leven. Dat echt eeuwig leven is. Heren, neem weg wat niet was naar uw wil. Vergeef onze zonden. Zegen het goede. En wil onze dank aanvaarden. Geef dat we zo in uw kracht de week in mogen gaan. Help ons bij alles wat op ons wacht. Bij ons het werk, bij onze studie, op school, in ons gezin, in de dagelijkse dingen van het leven. Leid en help ons en stel ons tot zegen, tot eer van uw naam. Uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen ten slotte Psalm 33, vers 11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. Psalm 33, het 11e vers. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.